Onder de leuze. Laat je niet naaien. Stemlijst verwaaien. Heel klein mannetje is die gemaakt door de Engelse propaganda. Met name door een groot aantal heel geniale karikaturisten. Want als ik jou wil misleiden, dan probeer ik je vooroordelen zoveel mogelijk te bevestigen. Dan ga je me geloven.
Je luistert naar de Praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Nou, de hot nieuws. De Tsjechische geheime dienst is erachter gekomen dat Rusland cash heeft betaald aan bevriende Nederlandse en Europese politici. Dat is nogal wat, Han. Maar is dit misschien ook een beetje opzichtige poging om Geert Wilders in een kwaad daglicht te stellen?
Nou, een poging om alle populistische politici in heel Europa in een kwaad daglicht te stellen. En in het bijzonder die in Tsjechië. Wij lezen en horen in Nederland steeds dat de Tsjechische geheime dienst dit boven water heeft gekregen en bekendgemaakt. Ja. Maar dat is helemaal niet waar. Het is bekendgemaakt op een persconferentie door de premier van Tsjechië.
Ja, ja.
Petr Fiala. En die meneer Fiala die is de politieke leider van een zeg maar rechtsliberale partij die nogal op de VVD lijkt. En Petr Fiala is een fanatiek voorstander van zoveel mogelijk steun aan Oekraïne. Dat is ook geen wonder. Hij is zijn carrière begonnen in de nadagen van communistisch Tsjechoslowakije als een studentenleider die zich tegen het regime verzette. Dus die man vreest Rusland. Die zou ook niet begrijpen, denk ik, waarom Dylan Jezelges in Nederland toch aan tafel wil met iemand als Geert Wilders. Dat is voor hem, zoals de Engelsen zeggen, volstrekt beyond the pale. En ik denk dat hij met deze uitspraken is gekomen. En met deze selectie uit de rapporten die hij van de Tsjechische geheime dienst krijgt. Om de populisten in een kwaad daglicht te stellen. Want in juni hebben we Europese verkiezingen en dan dreigen diezelfde populisten een enorme overwinning te behalen.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat hij met die informatie van de geheime dienst politiek aan het bedrijven is. Daar komt het dan om neer.
Daar komt het sterk op neer en je ziet dat nu in Nederland ook meteen al gebeurt.
Ja, in welke zin is dat in Nederland gebeurd dan?
Omdat iedereen, andere politici, zich daar heel erg zorgen over maken. Ja. Geert Wilders die probeert zoveel mogelijk schade voor hemzelf te voorkomen door zelf een spoeddebat aan te vragen.
De vlucht naar voren, ja.
Ja, en Omtzigt wil dat er namen genoemd worden.
Ja.
Maar in het kader van de politieke propaganda, denk ik, is het voor zo iemand als Fiala nuttiger om die namen juist niet te noemen. Want dan blijven de speculaties de ronde doen en uiteindelijk is iedereen verdacht.
Ja, nou is er natuurlijk wel wat aan de hand. Want als je daarin gaat verdiepen, dan blijkt bijvoorbeeld dat de PVV al rond 2015 geld heeft gekregen van David Horowitz. Daar zijn ze overigens open over geweest. Dat is een Amerikaanse publicist. Die heeft behoorlijk wat geld overgemaakt aan de PVV.
Weet je wie dat is, die David Horowitz? Die ken ik nog uit mijn studententijd. Want toen was hij een extreem linkse Amerikaanse studentenleider. En die jongen is tot bekering gekomen.
Nou, dat nogal.
En die heeft nu hele rechtse nieuwswebsites enzovoorts. En hij kan kennelijk ook geld van miljonairs doorsluizen.
Ja, nou dat is gebeurd bij de PVV. Dat is al heel lang bekend. En Marine Le Pen van Front National. Of nee, dat mag je zo niet meer zeggen. Rassemblement National heet het tegenwoordig. Die is tot de conclusie gekomen dat Marine Le Pen in Frankrijk, een Franse politici, ook geld heeft gekregen. In de zin van een lening in 2014, dus ook al na 10 jaar geleden, heeft ze 9 miljoen euro ooit een keer geleend van een Russische bank. En voor mij was er vorig jaar nog een heel groot schandaal met Qatar. Qatargate heette dat. Binnen het Europese parlement. Een groot corruptieschandaal. Er waren 6 mensen aangehouden om wetgeving te maken die gunstig zou zijn voor Qatar. En de Forum voor Democratie, die werkt samen met de Britse John Loveland. En dat is een adviseur. En die heeft uitstekende Russische connecties. Dus daar kleeft ook iets aan van dat hij verbonden is met Rusland. En in België nog onlangs is een politicus in problemen gekomen. Vlaams Belang is dat. Parlementariër Frank Krijleman. Die moest opstappen omdat hij had samengewerkt met China als spion. En nu is ook Philip de Winter, de leider van die partij, Vlaams Belang. Daarvan wordt ook gezegd dat hij onkostennota's heeft ingediend bij de Chinese overheid. Dus ja, het is zonder precedent eigenlijk dit, als je er zo naar kijkt de afgelopen jaren.
Nou, het is helemaal niet zo erg zonder precedent natuurlijk.
Hoezo niet?
Vroeger, voor de Koude Oorlog, had je in heel Europa communistische partijen die heel veel ondersteuning kregen vanuit de Sovjet-Unie.
Ja.
En die ook precies vertelden wat de Sovjet-Unie wilde dat ze vertelden in het parlement. Je had daar 2 organisaties voor. Eentje heette de Comintern voor de oorlog. Dat betekent Communistische Internationale.
Ja.
En die hebben ze daarna vervangen door een organisatie die heette Cominform. En dat was de internationale informatiedienst van de communistische partijen. En dat wist iedereen eigenlijk ook. En omdat iedereen het ook wist, maakte het betrekkelijk weinig uit.
Ja, want dat vroeg me eigenlijk af. Wat is er eigenlijk erg aan als je een aanhanger bent van Poetin in een democratie als de Europese democratie? Kan je gewoon een aanhanger van Poetin zijn? En waarom zou die man dan geen geld over mogen maken naar jou?
Niet in het geniep. Ik zou als kiezer willen weten en de overtuiging willen hebben dat mijn kandidaat het voor mij opneemt. En dat hij niet in de zak zit van een of andere buitenlandse mogendheid.
Ja. Het is toch zo dat de wet ook aangepast is op die financiering onlangs?
Ja, nou, dat is ook zo. Je kunt als politieke partij niet zomaar grote bedragen meer uit het buitenland aannemen. Daar was Wilders nog heel erg tegen.
Ja.
En Baudet ook.
Ja, en als je grote bedragen in Nederland ontvangt, dan moet je de naam en soms ook het adres en de woonplaats van iemand ook bekend maken.
Ja,
dus
je
op
ziet
die manier
ook,
om dat transparant te maken.
Ja, en je ziet ook dat Baudet degene is die dat het minste transparant maakt. Die weigert dit soort informatie te verstrekken. Daar heeft hij ook gesodemieter mee gekregen in de Tweede Kamer onlangs.
Ja.
Toen hij daarover door Jesse Klaver aan de tand gevoeld werd.
Ja, dat als je daar niet open over bent, dan maakt het je ook een beetje verdacht, denk ik dan, hè?
Dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Ja. En het maakt je ook verdacht als je het in alle toonaarden ontkent. Dat is het mooie van vage beschuldigingen.
Ja, want door ontkennen bevestig je het eigenlijk, zeg je.
Ja.
Maar ja, hoe kan je nou aantonen dat iets niet zo is, als het niet zo is?
Nou, dat is ook heel moeilijk. Daardoor kun je mensen in grote problemen brengen. Ja. Want dan moet ik bijvoorbeeld zeggen, ik ben geen racist.
Ja,
racisten zeggen dat.
Ja,
of ik moet zeggen, nee, ik heb nog nooit van mijn leven een kind aangeraakt.
Ja. Dus het zou eigenlijk wel goed zijn als het dan bekend wordt wie het dan betreft.
Ik denk het wel. Ik denk dat zuiverend zou werken. Nu raakt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de politiek alleen maar in gevaarlijker vaarwater. Dit is geen goede ontwikkeling. Hier heeft niemand wat aan. En dat terwijl mogendheden altijd bezig zijn elkaars publieke opinies te beïnvloeden.
Ja, want we hebben de Russische zender RT, Russia Today. Die was heel vaak te zien. Tenminste, gewoon via de Ziggo Box.
Die zat op de kabel.
Die zat op de kabel, kon je er gewoon naar kijken. Maar dat mag niet meer. Daar hebben ze van bepaald dat te veel propaganda is.
Ja, dat het desinformatie is. En op het moment dat overheden zeggen, jij mag daar niet naar kijken, want dat is desinformatie. Dan gaan veel gewone burgers juist denken, daar wordt zeker iets verteld wat wij niet mogen weten.
Ja, dat doet me daarop een beetje denken aan Iran als ik dat hoor. Als je daar een tijdschrift, als je daar bij wijze van spreken de Piccolo of de Lach naartoe zou opsturen, of laten we zeggen de Playboy, dan plakken ze alle aanstootgevende foto's, die plakken ze af of die knippen ze eruit voordat ze doorgestuurd wordt. Het is toch een beetje paternalistisch, dat slaat toch nergens op? Maakt toch zeker zelf wel uit ik wil zien.
Dat is klassiek censuur. En Europa heeft door het sluiten van RT, of door het ontoegankelijk maken van RT voor Europese burgers, een fout gemaakt die de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog nooit hebben gemaakt. Want die hebben geen moment zelfs maar overwogen om het luisteren naar de Duitse radio te ontmoedigen. Dat moesten mensen maar doen, omdat zij vochten voor de democratie, dus dat mocht.
Ja, daar hoort het dan bij. Ja, het is misschien verderfelijk wat Russia Today vertelt. Maar ja, die afweging wil ik dan zelf wel maken. Ja. Maar er is nog een andere zender. Dat is die Voice of Europe. Die in Tsjechië gevestigd is. Maar die wordt dan ook door Rusland gefinancierd.
Die is uit de lucht gehaald.
Oh, die is nu ook uit de lucht gehaald?
Uit de lucht gehaald. Hij is ook echt door Rusland gefinancierd. Ja. En hij maakt deel uit van wat je grijze of zwarte propaganda kunt noemen. Het is een propagandakanaal waarvan je de werkelijke achtergrond niet kent. Want het ding heet Voice of Europe. Ja. Het is ooit door een Nederlander opgericht, Erik de Vlieger. Dat is een beetje merkwaardige zakenman.
Ja, kan je wel zeggen.
Ja. En die heeft dat verkocht, is in Russische handen gekomen. En op de achtergrond bepaalt Rusland wat er op die Voice of Europe stond. En dat was een beetje ontregelende informatie. Ja. Over pedonetwerken in de politiek enzovoorts. Over omkoopbaarheid. Ja. Allerlei vormen van wappie-informatie. En als je die Voice of Europe bekeek, dan kon je zien, dat is duidelijk, de bedoeling van die site om een soort bij te dragen aan de maatschappelijke chaos in Europa en aan het wantrouwen van het publiek in de autoriteit. Ja. Dat is namelijk wat je in een koude oorlog, zoals wij die nu weer met Rusland voeren, of zoals Rusland die met ons voert, dat is wat je dan doet.
Ja, dat is eigenlijk een hele oude manier van Rusland om bij ons invloed te hebben. Maar we doen het andersom ook, zeg je. Want we hebben Radio Free Europe vanuit West-Europa, toch? Die gericht is op Oost-Europa.
Zeker. Er is op het moment op Netflix een geweldige politieke Portugese fictieserie. Mm-hmm. Die op ware gebeurtenissen is gebaseerd en die heet Gloria. En iedereen die in dit soort onderwerp is geïnteresseerd, die zal daar met veel plezier naar kijken. Dat gaat over een zenderinstallatie van Radio Free Europe in Portugal.
Ja.
En die zender wordt bespioneerd en ook bestreden door de KGB. En verder vertel ik er niks over, anders snap je de verhaallijn niet. Maar dit is een heel mooi stukje gefictionaliseerde, maar waarachtige koude oorlogsgeschiedenis. Gloria, naar kijken. Radio Free Europe en Radio Liberty, die zijn door de CIA opgericht al in 1950 om de Amerikaanse blik op de wereld en ook op Rusland hoorbaar te maken achter het ijzeren gordijn, zoals ze het in die tijd zouden formuleren. En die brachten ook heel veel informatie die erop gericht was het vertrouwen van het publiek in de communistische autoriteiten te ondermijnen. De Sovjets waren er erg bang voor. Ze probeerden die zenders te bestrijden met stoorzenders. Ja. Dat is duur, dat kost veel energie en het werkt niet echt goed. En als je er naar luisterde, kon je daar ook behoorlijk voor gestraft worden. En die Radio Free Europe, die bestaat niet meer. Omdat Europa, zeg maar, op Wit-Rusland na wel bevrijd is. Maar Radio Liberty bestaat nog steeds met een Engelstalige nieuwswebsite. Die ik iedereen ook erg aanraad. En die zorgt voor een zeer uitvoerige internetaanwezigheid in de Sovjet-Unie en rond de Sovjet-Unie. Ja. Op de website staat nadrukkelijk dat ze niet meer betaald worden door de CIA, maar wel door het Amerikaanse congres. En ook dat er tussen dat congres en de regering van de Verenigde Staten en de zender een onafhankelijke raad van toezicht staat.
Ja, dat is allemaal mooi. Maar het doel is duidelijk wat ze uiteindelijk voor ogen hebben. Zou je BBC World Service ook niet eigenlijk zo een beetje kunnen zien? Ook al doen die gewoon heel veel wel. Maar dat is trouwens bij RT ook. Die hebben ook gewoon heel veel gewoon echt nieuws. En er zitten ook andere dingen bij. Maar dat is misschien bij BBC World Service en dit soort dingen ook het geval.
Ja, maar dat is geen propagandazender. Daar zit dat idee niet achter van het is onze bedoeling de Engelse macht in de wereld te vergroten of zo. Ja. Daarvoor heeft de BBC een te onafhankelijke status. En die hebben ze al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw.
Ja, en tegenwoordig wordt dan dat ook voor een groot gedeelte overgenomen door allerlei beïnvloeding die plaatsvindt op Instagram, op Facebook, op TikTok. Waarbij hele farms, zoals ze dat dan noemen, bezig zijn om het Westen te overspoelen met nieuws dat dan eigenlijk niet zo klopt.
En het enige antwoord is terugspoelen.
Ja, en dat zal waarschijnlijk ook gebeuren dan.
Ja, maar daar weten we weinig van. En ik denk dat het op een veel te kleine schaal gebeurt.
Het terugspoelen bedoel je?
Dus TikTok, TikTok en de sociale media vullen met informatie waarin de leugens van de tegenpartij worden ontkracht. Want dat doe jij altijd. Hè? Je ontkracht de leugens van de tegenpartij, die liegt jij niet.
Ja, dus het is wel heel moeilijk om dan in zo'n heel speelveld als gewoon publiek een beetje je weg te zoeken. En van wat klopt nou wel en wat klopt nou niet natuurlijk.
Oké, ik zal
en zo, en zo, zo begonnen we natuurlijk al. Wie heeft er nou belang bij om dit duidelijk te maken naar buiten toe? En dat was dan die Tsjechische president eigenlijk zelf.
Ja, dat is een belangrijke vraag die je als burger moet stellen. Ja. De Romeinen deden dat al bij rechtszaken. Cui bono. Wie heeft er baat bij? Ja. En er is een tweede vraag die je moet stellen. En dat is, vertelt deze persoon of deze website of deze zender mij wat ik graag wil horen? Ja. Want als ik jou wil misleiden, dan probeer ik je vooroordelen zoveel mogelijk te bevestigen, dan ga je me geloven.
Ja,
je kunt het heel mooi zien aan die affaire in Ede met die gijzeling. Dat hele volkstammen, die geloofden het onmiddellijk toen iemand verzon dat de gijzelnemer een Eritreër zou zijn.
Ja.
Want Eritreërs, daar wordt op het moment in Nederland alles van verwacht, behalve veel goeds.
Ja, dat is ook wel weer heel ernstig. Zonder iets af te willen doen aan de ongeregeldheden en de vreselijkheid ervan hier in Den Haag, is dat natuurlijk een valse verdachtmaking. Ja. Dan ben je ook echt gestoord. Maar wat jij vertelt, dat lijkt ook erg op wat er met de beïnvloeding van de Brexit, het Brexit-referendum heeft plaatsgevonden en de verkiezingen van de USA. Waarbij het Engelse bedrijf Cambridge Analytica 80 miljoen profielen gestolen had. En mensen die in een bepaalde bubbel zaten. En dan probeerden ze dat met dat soort berichten mensen te laten zien. Kijk, het is inderdaad zoals het is. Eigenlijk wat je net beschreef. Ja. Dus dat is ook iets wat gewoon in Europa gebeurde. in de eigen democratie. Nou,
de
ga door.
De goede propagandist beheerst deze techniek tot in de puntjes. En nu heb ik een vraag aan de luisteraars. Wat denken jullie van deze podcast?
Dat is een goede vraag.
Geven we geen antwoord op.
Nee. Laat ze er maar eens over nadenken. Ja. Als we dan nog eens wat inzoomen op dat verleden, dan kom ik toch ook altijd wel weer uit bij Goebbels. Want dat was de minister van propaganda van Hitler. Ja. En die ligt eigenlijk aan de basis van goede propaganda, om het zo te zeggen.
Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Want oh, okay. Die Goebbels was veel minder origineel dan mensen denken. Hij had een tijdgenoot waar nauwelijks iemand van gehoord heeft. Willy Münzenberg, dat was een communist. En die was een meester in het verspreiden van pro-communistische informatie, zonder dat al te duidelijk was uit welke koker het kwam. Hè? Die had op een gegeven moment een groot uitgeversbedrijf, dat heette Neuer Deutscher Verlag, de nieuwe Duitse uitgeverij. En die gaven een krant uit, bijvoorbeeld De Welt am Abend. Dat betekende De Wereld 's Avonds, dat was een boulevardblad. En dat boulevardblad stond aan de uiterste linkerkant. En dat deden ze bijvoorbeeld door allerlei berichten te brengen over miljonairs als moordenaar enzovoorts. Maar er zat ook een hoop seks in en een hoop dingen die de Duitsers van die tijd heel erg interessant vonden. Bijvoorbeeld de tochten van de Zeppelin Hindenburg.
Oh ja.
En dit had een oplage van 100.000. En Willy Münzenberg zelf, dat was een bekende society figuur in het Berlijn van de jaren 20. 1933 moest hij natuurlijk vluchten. En hij is uiteindelijk door geheime dienstfiguren van Stalin vermoord, want die vertrouwden hem niet langer.
Ja, ja.
Maar dit is een heel belangrijke persoon bij het verzinnen van dit soort zaken. Jullie denken bijvoorbeeld voor een groot gedeelte dat de nazi's zelf de Rijksdag in brand hebben gestoken.
Zeker.
Ja. Dat staat in het Braunboek. En dat is een boek wat die Willy Münzenberg in ballingschap uit liet geven. Wat een enorm succes is. En het is niet waar.
Dat wie heeft dat dan gedaan?
De nazi's niet gedaan.
Johannes van der Lubbe.
Dat heeft Van der Lubbe inderdaad in zijn eentje gedaan. Dat gebouw brandde gewoon als een lier.
Ja, ja, dus dat is een heel succesvolle beïnvloeding dan.
Heel succesvolle beïnvloeding, dat is eentje. Bismarck was er ook verschrikkelijk goed in de 19e eeuw.
Dat was een kanselier, toch, in Duitsland?
Ja, dat was de kanselier van, de rijkskanselier van Duitsland. Eigenlijk de machtigste man van Duitsland. En die begreep dat je de publieke opinie moest beïnvloeden. En daarvoor had hij een speciale geheime kast. Dat was eigenlijk de schatkist van de koning van Hannover die die af had gezet.
Ja.
Dat heet het Reptielenfonds. En daar betaalden die journalisten uit. Bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de Spenersche Zeitung. Dat was een klein krantje in Berlijn. Maar dat was wel de lievelingskrant van keizer Wilhelm I. En die was nog wel eens lastig en die sprak tegen. En daarom zorgde Bismarck ervoor dat 's morgens commentaren in de Spenersche Zeitung stonden. Die klopten met wat de rijkskanselier 's middags kwam vertellen.
Ja, ja.
En alle Duitse kranten die kregen helemaal gratis een pakket informatie. Dat heette geloof ik de Preußische Correspondenz. En dat waren echt leuke achtergrondverhalen over van alles en nog wat geschiedenis.
En die konden ze zo overnemen.
En daar stond tussen de regels door van alles wat de politiek van Bismarck steunde.
Ja.
Op een gegeven moment moest hij een oorlog provoceren met Frankrijk. En dat heeft hij gedaan door een telegram aan de koning van Pruisen was die nog, een telegram, maar voor een gedeelte te publiceren en daardoor leek dat telegram heel beledigend voor de koning.
En dus?
Oorlog, en die won die. Dat heette Emscher de Pesche. Dat werd ook openlijk toegegeven al heel gauw. En als je Duitse wereldgeschiedenis leest, dan staat er altijd een prachtige facsimile in van die Emscher de Pesche. Ja. En van hoe goed die Bismarck toch wel niet was om dat zo aan te pakken.
Ja, ja.
Jullie denken allemaal dat Napoleon een heel klein mannetje was.
Ja, heel klein
en
mannetje.
Hij was ook niet zo groot, maar het was niet een heel klein mannetje. Heel klein mannetje is die gemaakt door de Engelse propaganda, met name door een groot aantal heel geniale karikaturisten.
Kan je nagaan, joh. Ja, het is van alle tijden, ja.
We hebben het nou over AI, hè? En met fake foto's maken. Ja. Dat is tot grote ontwikkeling gekomen in de Eerste Wereldoorlog. Ook daar waren de Engelsen meester in. Dan heb je bijvoorbeeld, ja. Je hebt een mooie foto en van een juwelierswinkel. Dan haal je, dan snij je daar de juwelen uit. Ja. Dan zet je daar een groep lachende Duitse soldaten bij. En dan zet je daarboven de Duitse leger na de gebruikelijke plunderingen.
Ja, ja, ja.
En dan ook hadden ze ook allerlei tekeningen. Dan zie je een Duitse Rode Kruiszuster. En die gooit voor een gewonde soldaat.
Ja.
Gooit ze een glas water leeg. Op de grond. En dan staat dat eronder. Ja. Ja. Dat zou nou een Engelse verpleegster nooit doen.
Ja, het is ook allemaal van een niveau dat je zegt, jongen. Maar je had ook nog een verhaal, want België heeft ooit natuurlijk, nadat Napoleon vertrokken was, een tijdje bij Nederland gehoord.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk, heeft dat geresulteerd in onafhankelijkheid van België. Maar daar hoorde propaganda ook bij, die dat toen geleid heeft.
Ja, er was een soort censuur in België, al was er in dat koninkrijk van Willem I heel veel vrijheid van meningsuiting vergeleken met de rest van Europa. Ja. Maar je kon als journalist betrekkelijk gauw toch wel in de gevangenis komen. Dan werd je opgepakt door de politie van de minister van Justitie, Charles Felix van Manen. Dat was de advocaat van kwaaie zaken en de minister van Justitie van Willem I. En dat gebeurde bijvoorbeeld met iemand die Charles de Potter heette. En aan de andere kant financierde die Charles Felix van Manen kranten die het Nederlandse standpunt deelden. En zo kocht hij bijvoorbeeld de pen van graaf Libri Bagnano.
Een Belg.
En die schreef een krant, geloof dat heette Le Courrier des Pays Bas et du Brabant, of zoiets.
Ja.
En daarin schreef hij heel gemene dingen, chantageachtige stukken over de voorstanders van de onafhankelijkheid en van het liberalisme. En die man was behoorlijk gehaat. Toen werd er in Brussel een opera opgevoerd. Die heette De Stomme van Portici.
Ja.
En daar komt een stuk koorzang in voor. En dat gaat over de vrijheid. Want het gaat ook over een opstand in Napels.
Ja.
En dat zong het publiek massaal mee. En ik denk, in die tijd hadden ze nogal veel dat je klaks inhuurde. Hè, voor de hoofdrolspeler te applaudisseren of om die juist uit te fluiten.
Ja.
En er zitten zeker klaks bij. Dus groot applaus en daarna trok men zingend de stad in en stak het huis van graaf Libri Bagnano in brand.
Dus mensen keerden zich uiteindelijk tegen hem.
Ja, en daarmee begon de Belgische Revolutie.
Ja, ja, dan zie je dat het dan weer een beetje contraproductief gewerkt heeft.
Want die man, Felix van Maas, meer minister van Justitie, Veiligheid en Politie dan een propagandist. Had in Den Haag had je ook een krant, die heette de Journal de La Haye. Daar schreef Thorbecke zelfs in zo nu en dan. Voor in de jaren dat hij nog geen liberaal was. En dat was ook eigenlijk bedoeld om ambassadeurs in Den Haag te beïnvloeden.
Ja, 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 ja.
En je kon er een paar exemplaren naar het buitenland. Er moest ook verschrikkelijk geld bij. En toen Thorbecke bekeerd was en in 1849 minister was geworden, heeft hij met al die flauwekul ook meteen opgehouden. Ze loorden zo'n adelaai weg en dat deed hij niet meer.
Nou, we zullen de komende weken duidelijk krijgen of er dan überhaupt iets bekend gaat worden over wie dat dan betrof. Ja. Wie er dan geld heeft gekregen. Maar één ding staat in ieder geval vast. Het is geenszins een nieuw fenomeen. En nee. Als dit achter ons ligt, dan zal ook in de toekomst dit weer vaak voor gaan komen.
Ik denk het wel, ja. En Wit-Rusland en zo. Rusland moet je ook ondermijnen. Dat gebeurt nu ook wel. Maar ik denk dat het op grotere schaal zou moeten. En dat we ook veel meer actief die ideologie van Poetin moeten aanpakken. Want dat is toch wel een moderne vorm van fascisme. En er blijkt ook wel sympathie voor te bestaan.
Ja.
Ik zal ze niet de kost geven die vinden dat wat daar er gebeurt met de verdediging van het huwelijk en zo. En de orde en rust dat we wel heel erg goed vinden.
Ja. Nou, we gaan het zien. Ja. We zullen het met argusogen volgen. En één ding is zeker, dat als het dit soort zaken betreft, zelf even blijven nadenken van, is het echt zo? Wie heeft er belang bij? En zou het ook anders kunnen zijn?
Ja. Ik moet nu nog één ding zeggen. Ik moet nu denken aan Erik Verwaaien, mijn stadgenoot in Schiedam. Ja. Die voerde voor de gemeenteraadcampagne in de jaren 80 onder de leuze: laat je niet naaien, stemlijst verwaaien. En dat is de beste manier om in het algemeen de wereld te bekijken.
Daar sluiten we dan deze aflevering van het Geheugenpaleis mee af. We maken het in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. En abonneer je op onze podcast. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En een rating helpt ook. Want dan zorg je ervoor dat we beter gevonden kunnen worden. info@praatkast.nl. Dat is ons e-mailadres. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Wees gelukkig. Blijf gezond.
De Praatkast.